Tot dit jaar is er nog nooit een Formule 1-coureur in geslaagd om twee keer te winnen op het Baku City Circuit, maar dit jaar is daar verandering in gekomen. Sergio Perez heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven door teamgenoot Max Verstappen en Charles Leclerc te verslaan. Ronald, na de iets wat gezapige sprintrace van gisteren hadden we gehoopt op een spectaculaire race op zondag, maar die is eigenlijk wel een beetje uitgebleven.
Ja, het is eigenlijk een beetje een atypisch Baku-weekend. We hebben dat spektakel überhaupt niet echt gezien. Althans, niet in de Formule 1, de opstappenklasse wat meer chaos. Maar Formule 1 viel reuze mee. Amusementswaarde lag niet heel hoog. Een van de weinige momenten waarop je denk ik naar het puntje van de stoel bent geschoven was op het verkeerde moment, om de verkeerde reden in ieder geval. Met Esteban Ocon aan het einde. Komen we later in deze video wel op terug. Maar goed, je zegt het al, Checo nu de eerste meervoudige winnaar in Baku. Twee keer, hij zegt zelf in de persco van nee, 2,5, want die sprintrace reken ik ook voor een halve. Maar goed, hij heeft gewoon heel strak gereden. Natuurlijk gaan we het uitgebreid hebben over die ongelukkige getimede pitstop van Max Verstappen. Aan de andere kant gaf Checo na afloop ook geen enkele krimp meer in het restant van de race. Dus hij heeft gewoon snaarstrak gereden. Zijn reputatie als straatvechter in de positieve zin van het woord toch wel kracht bijgezet, kreeg ook de complimenten van Max Verstappen na afloop. Dus ja, alle drie de mannen op het podium en ook alle drie de mannen in de persconferentie konden eigenlijk, ondanks dat iedereen wil winnen, maar konden eigenlijk wel redelijk leven met de plek waar ze stonden.
Ja, je had het al over de iets wat verkeerd getimede pitstop van Max Verstappen. Hij kwam precies op het moment naar binnen dat Nyck de Vries was stilgevallen. Ja. Ze leken erop te anticiperen dat er niet zo heel veel zou gaan gebeuren. Maar uiteindelijk kwam er een safety car. Heeft hij het team uiteindelijk nog iets kwalijk genomen dat hij op dat moment naar binnen is gehaald?
Hij zei meteen na afloop achter het podium al tegen Perez natuurlijk. Van ja, jij had dit in Jeddah vorig jaar, Jeddah 2022, dus het kan gebeuren. Gaf je eigenlijk al mee aan dat hij vrij mild is en het team niks kwalijk neemt. In de persconferentie had hij natuurlijk die beelden van Nyck wat beter gezien. En toen was hij ietsje kritischer. Toen zei hij namelijk van ja, in de auto zag ik al dat Nyck daar stond. Maar ja, als ik er voorbij rij en ik kijk naar dat grote scherm, dan kan ik niet zien of de voorwielophanging kapot is. En of alle vier wielen nog goed zitten. Hij zei ja, dat is meer iets voor het team. Mensen die niet in de auto zitten, dus aan de pitmuur, die kunnen dat beter beoordelen dan ik. Dat is niet helemaal perfect gegaan misschien. Maar goed, Christian Horner kwam ook al vrij snel met een uitleg. En die zei van ja, het was ook een beetje de pech die we hadden dat wij op kop reden, dat wij als eerste bij de pitlane waren. Daardoor hadden we heel weinig tijd om te reageren. Nou, die tijd die wij hadden en de beelden die wij hadden, daarop hebben wij ook niet gezien dat Nyck iets geraakt had en ook niet dat die voorwielophanging stuk was. Dus wat jij al zei, zij gingen er inderdaad vanuit dat Nyck gewoon de achteruit zou vinden en door zou gaan. En toen dachten zij, dan moeten wij ook meteen naar binnen. Dat was überhaupt al het plan. Maar toen dachten ze, dan moeten we het helemaal doen. Want stel dat er een virtual safety car komt. Wij gaan niet. Alle mensen achter ons gaan wel. En tegen de tijd dat wij rond zijn, is die virtual safety car weg. Dan heeft iedereen een gratis stop gehad en wij niet. Nou, dat was ook een beetje de gedachte erachter. Met de kennis van nu kun je zeggen, ze hebben niet goed gekeken. Want je had wel kunnen zien dat die voorwielophanging stuk was. En dat er dus geen enkele mogelijkheid meer was voor Nyck om weg te komen. Maar ja, weet je, het is een van die dingen. En ik moet ook in alle eerlijkheid zeggen, Red Bull krijgt die split-second beslissingen heel vaak goed voor elkaar. Vandaag dan niet een inschattingsfoutje. Maar ja, Horner zei ook, over een heel jaar kunnen we ze vaak tegen elkaar wegstrepen. Dus nee, Max neemt het team niet heel veel kwalijk. Behalve dat hij zegt, we moeten er wel nog een keer goed doorheen lopen om ervan te leren voor een volgende keer.
Ja, door de safety car fase kwam Verstappen uiteindelijk terug op de baan achter Sergio Perez en Charles Leclerc. Leclerc kon hij nog wel inhalen, maar hij kon uiteindelijk geen serieuze aanval doen op Perez.
Nee.
Hij deed via de boordradio ook nog wel wat uitspraken over het gevoel in de auto, wat volgens hem niet helemaal klopte. Wat was er uiteindelijk aan de hand?
Ja, dat was by far, zou ik zeggen, het meest interessante na afloop, ook in de persconferentie. Want ja, hij gaf een hele gedetailleerde uitleg. En eigenlijk horen we dat niet vaak zo gedetailleerd van een coureur. Dus dat vond ik zelf wel zeer interessant. Wat was het geval? Verstappen zei van ja, de settings, de instellingen waar je als coureur mee kunt spelen. Engine braking, differentieel, rembalans, al die dingen die hebben natuurlijk zitten in samenspraak met elkaar. Hij zei, die settings had ik gewoon heel eerlijk niet zo goed voor elkaar. Ik had andere settings dan Sergio Perez. En zeker aan het begin van een stint, net op nieuwe banden, waren die instellingen voor mij niet optimaal. Nou, zei Max, daar heb ik de hele race mee zitten spelen. Op het stuur, dingen aanpassen. De ene ronde had ik weer overstuur, dan weer onderstuur. Daar was hij vrij open in. En zei hij, ik miste daardoor vooral wat gevoel van corner entry, dus het moment van insturen, naar mid-corner, dus het midden van de bocht. En hij zei juist dat gedeelte van een bocht is hier in Baku cruciaal voor de hoeveelheid rondetijd die je kunt winnen, dan wel verliezen. En zei Max van ja, weet je, juist op zo'n stratencircuit waar het allemaal om het vertrouwen draait bij het insturen, wordt dat veel sneller blootgelegd dan op een permanent circuit. Hij gaf ook heel eerlijk toe van ja, uiteindelijk ben ik ook een beetje geholpen door het team nadat ik wat vragen heb gesteld. Dus 10 ronden voor het einde had ik alsnog de goede settings te pakken, had ik het vertrouwen in de auto volledig terug. En was die slotfase ook beter, maar ja, het was te laat voor de overwinning. Maar zei Max, en dat vond ik wel interessant, hij zei ja, door met die settings te spelen heb ik heel veel kunnen leren over onze auto. Dus ik heb heel veel geleerd over de RB19. En dat zijn dingen die ik meeneem naar Miami en naar de volgende races. Dus hij zei ja, jammer hè, ik kom ook om te winnen en ik kon niet echt de druk erop krijgen. Maar later in het seizoen kan ik misschien wel vruchten plukken van deze dag. Dus het is misschien geen perfecte dag geweest qua resultaat, maar wel een hele leerzame dag.
En ook voor het WK is het voor Verstappen geen perfecte dag geweest. Want hij ziet teamgenoot Sergio Perez door de dubbele zegen natuurlijk in de sprintrace en die van vandaag tot op 6 punten naderen. De spanning begint er dus steeds meer in te zitten in het kampioenschap. En hoe kijken de Red Bull coureurs eigenlijk naar een eventuele onderlinge strijd? Begint er al iets van onderlinge spanning te komen?
Nou ja, ik heb niet het idee dat ze elkaar dit jaar nog per definitie heel veel willen gaan helpen. Maar dat idee had ik al vrij rap, ook naar Bahrein en Saudi. Kijk, Checo, om een beetje in Wim Kieft termen te blijven, die begint er natuurlijk wel een beetje in te geloven. Al zei hij ook heel eerlijk van ja, Baku is een circuit waarop ik vaak wat meer kan dan op andere banen. Hè? Deze baan ligt mij gewoon heel goed, past heel goed bij mijn rijstijl. En Verstappen zit een beetje aan de andere kant van het spectrum. En dat was ook interessant in de persconferentie. Max zei namelijk, ja, we hebben tot nu toe, en dan vooral Melbourne, Saoedi in mindere mate, maar deze bij uitstek, Baku, hebben heel veel start-stop circuits gehad. Hè? Veel 90 graden bochten, weinig echt vloeiende lijnen. Nou zei Max, ja, dat zijn circuits waar Checo heel goed op is. Terwijl mijn rijstijl beter tot z'n recht komt op wat vloeiendere circuits. Hè? Denk maar aan bijvoorbeeld een Silverstone. Maar als je minder ver vooruit kijkt, ook naar een Imola en een Barcelona, wat gewoon wat normalere banen zijn. Nou zijn Max, die banen komen allemaal nog. Dus ja, uit die woorden proef ik een beetje dat Max Verstappen, dat is het allerbelangrijkste. Als de auto heel blijft in die weekenden waarin hij moet oogsten. Maar als dat gebeurt, dan proef ik een beetje aan zijn woorden dat hij zich nog niet per definitie echt zorgen maakt over zijn teamgenoot.
Nou, Ferrari kende eindelijk in Azerbeidzjan ook een goed weekend. In de sprintrace werd Charles Leclerc al knap tweede. En vandaag voegde hij daar dus een derde plek aan toe. Het is voor hem zijn eerste podiumplek van het seizoen, maar ook voor Ferrari. Hoe blikte de Monegasque eigenlijk terug op de wedstrijd?
Ja, kijk, hij kwam hier natuurlijk met maar 6 WK-punten op de teller. Nou, daarvan zei hij van ja, dat was ook niet representatief. Daar begonnen we ook donderdag in de uitzending mee. Hè. Hij had in Bahrein goede punten moeten scoren. Melbourne was ongelukkig. Dus hij zei ja, van zo slecht als dat het op papier leek, was het nou ook weer niet. Maar goed, wel fijn om die bevestiging te hebben qua pole en qua podium. Maar aan de andere kant was het ook alweer een soort van reality check. Hoeveel dat Ferrari nog tekort komt als Red Bull echt een keer doortrapt. Hoeveel ze dan in een hele stint, in een hele race moeten toegeven. En zei Leclerc, ja, in dat opzicht maakt het ook helemaal niet uit wat ik doe. Want hij gaf een mooi inkijkje in zijn aanpak. Hij zei, gisteren in die sprint ben ik volle bak begonnen. Heb ik geprobeerd om die Red Bull zo lang mogelijk te volgen. Daar betaalde ik aan het einde een prijs voor omdat mijn banden eraan waren. Hij zei, nu had ik Alonso achter mij en ik weet dat die aan het eind van een stint goed is. Dus daardoor heb ik ook de banden gespaard aan het begin van die tweede stint. En was ik aan het eind beter. Maar hij zei, ja, toen verloor ik aan het begin heel veel op Red Bull. Dus wat ik ook doe, we komen in alle opzichten komen we tekort. Dus ja, dat geeft wel aan dat er in Maranello bijzonder veel werk aan de winkel is. Nog één dingetje over Charles Leclerc, waar we waarschijnlijk later dit jaar of in de komende jaren op terugkomen. Dat Toto Wolff heeft erkend van ja, Leclerc is wel iemand die wij op ons lijstje hebben staan voor de langere termijn. Dus stel Lewis Hamilton stopt er een keer mee. En Ferrari kan Leclerc niet per definitie bieden op langere termijn wat hij wil. Dan staat Mercedes wel redelijk klaar om Leclerc in te gaan lijven. Dus dat is wel een van de mannen die Toto op zijn shortlist heeft.
Leclerc rekende in de strijd om de derde plek in Azerbeidzjan dus af met Fernando Alonso. De Aston Martin coureur die wist wel voor beide Mercedes coureurs te eindigen, maar een echte aanval op Leclerc zat er niet in. Wel wist hij tegen het eind van de race nog wel heel dichtbij te komen qua afstand. Denkt Alonso achteraf gezien dat de vierde plek het maximaal haalbare was, of denkt hij dat er toch nog wel wat meer mogelijk was?
Ja, kijk, hij zei van het zit zo dicht bij elkaar tussen Aston Martin, Ferrari en Mercedes, dat het afhankelijk van het circuit een beetje stuivertje wisselen is. En misschien was Baku niet helemaal de baan voor Aston Martin. Maar wat ik wel leuk vind aan Alonso, is de schijfruimte die hij over heeft. Hoe hij als een soort tacticus mee kan denken achter het stuur. Nou ja, dat zag je eigenlijk al in het begin, dat hij zei tegen het team, maar ook een beetje richting Stroll, van nou, weet je wat, we blijven lekker zitten. Ik zie op die auto voor mij, die van Hamilton zie ik al wat graining, die krijgen we zo te pakken. Nou, dat bleek ook, want Lewis moest eerder naar binnen. Dus dat was gewoon heel snugger. Daarna gaf hij natuurlijk ook zijn eigen settings van de rembalans door aan Lance Stroll. Is ook wel een beetje een signaal dat je niet heel veel vreest van je teamgenoot, want normaliter doe je dat soort dingen niet. Maar dat Alonso dat kan, dat geeft wel aan dat hij denk ik voor 70% rijdt en voor 30% ook nog even de tactiek van het hele team uitzet. Dus dat is wel een compliment waard. Jij noemde Mercedes ook. Daarbij zei Lewis Hamilton van ja, ik ben wel redelijk positief. Want de updates die wij hebben meegebracht, hè, onder meer die voorwielophanging en die aangepast is qua geometrie. Hij zegt die gaan prima en daar voel ik mij comfortabeler door in de auto. Hij had natuurlijk ook op zich, omdat hij ook benadeeld werd door die safety car, wel een prima inhaalrace ook. En zei Lewis, als dat grote update pakket, dat in Imola moet komen, als dat een beetje dezelfde lijn volgt als wat we dit weekend hadden, dan ben ik wel positief en dan kan er nog wel ietsje meer in het vat zitten.
Ja, wie na dit weekend onmogelijk positief kan zijn, is Nick de Vries. Want hij kende echt een weekend om heel snel te vergeten. Ja. Hij kende natuurlijk al een matige vrijdag met een crash in de kwalificatie. Daarna de zaterdag was niet heel veel beter. En hij heeft het weekend misschien dan toch wel passend afgesloten met nog een crash.
Ja, het is een compleet off-weekend. Hè. Dramatisch weekend, een weekend om snel te vergeten. Geluk bij een ongeluk is dan nog dat volgende week Miami alweer op het programma staat. Hè. Heeft hij wel redelijk rap kans op sportieve revanche. Maar ja, wat jij zegt, hè, twee kwalificaties, twee keer P20. In die sprintrace zat niet in de video van gisteren, maar was het ook een beetje too close for comfort met teamgenoot Yuki Tsunoda. Waarvoor Nick vanochtend bij het ontbijt trouwens zijn excuses heeft aangeboden aan Tsunoda. Maar ja, dan ook nog de crash van vandaag, waarbij Nick, hè, dat is ook het enige wat je kan doen, maar de hand in eigen boezem stak. En zei van ja, volledig mijn fout, domme fout, mag niet gebeuren. Nou, dat klopt natuurlijk ook. Dus een off-weekend, maar wel een off-weekend op een ja, jammerlijk moment eigenlijk. Omdat je aan die eerste training van de Vries zag en ook aan wat Tsunoda daarna heeft laten zien, hè, ook vandaag een puntje meegepakt. Dat AlphaTauri wel een stap heeft gezet met die updates, die gewoon aanmerkelijk minder drag, dus minder luchtweerstand opleveren. Dus daar had ook voor de Vries echt wel wat ingezeten, maar ja, niet op deze manier. Dus ja, de slotsom is wat jij zei, een weekend om heel snel te vergeten, uithuilen, volgende week lekker weer opnieuw beginnen.
Ja, en tot slot moeten we dan nog wel eventjes kijken naar het meest opvallende moment van de race in Azerbeidzjan. Namelijk het momentje van Esteban Ocon bij het binnenrijden van de pits. Ja. De Alpine-coureur die heeft zijn pitstop heel erg lang uitgesteld. Kwam pas aan het einde van de voorlaatste ronde naar binnen. Maar op dat moment liepen er al heel wat fotografen en andere mensen in de pits om ook wat Park Vermee-zaken op te bouwen. Dit had de FIA misschien toch wel wat beter aan kunnen pakken.
Ja, kijk, het komt in ieder geval heel knullig over. Als je aan de ene kant begin dit jaar zegt van nou, we gaan enorm kritisch kijken naar monteurs die in de hekken klimmen, hè, bij het feestvieren. Daar gaan we tegen optreden. En aan de andere kant gebeurt dit, want dit is ja 10 keer, of ik moet eigenlijk zeggen 100 keer gevaarlijker natuurlijk. Dit is een beeld wat je absoluut niet wilt zien. Ter nuance daarvan was het wel deels volgens de huidige protocollen, omdat die fotografen daar mogen zijn voor de finish en voor de inlap. En die mensen van de FIA mogen daar ook zijn om inderdaad Park Vermee gebeuren op te bouwen en podiumceremonie voor te bereiden. Dus volgens de regels mochten die mensen daar ook op dat moment staan. Maar ja, het is heel ongelukkig, omdat wat jij zei, hè, Alpine en ook Haas daarvoor speculeerden op een late safety car. En dus kwam die pitstop buitengewoon laat. Ja, en dan kwam het slecht uit. En dan had de FIA wel moeten anticiperen en moeten handelen. En moeten zeggen van, hey, wacht even, de situatie van de race is nu anders. Er komt hier nog iemand de pitlane in. Dus allemaal even 20 meter naar achteren en even wachten met jullie waar jullie mee bezig zijn. Dat zei Ocon ook. Hij zei, ja, kom je met 300 km per uur aanzetten. Ik ram last minute op die pitlimiter. En ik zie allerlei mensen van mijn auto wegspringen. Nou, dat is natuurlijk niet hoe het moet zijn. Leverde wel de bijzondere situatie na afloop op dat vertegenwoordigers van de FIA op het matje zijn geroepen door stewards van de FIA. Dat was dan wel weer een opmerkelijke situatie. Het document dat daar uitgerold is een beetje vaag, maar zegt wel van wij gaan het hele protocol nog een keer kritisch onder de loep nemen. Dat hebben ze ook tijdens die zitting al gedaan. We gaan met teams overleggen. En dan voor Miami zullen wij de regels aanpassen, zodat dit niet nog een keer kan gebeuren.
Ja, dankjewel Ronald. Veel tijd krijgt de FIA dan niet om om de protocollen en dergelijke aan te passen. Want de Grand Prix van Miami staat komend weekend al op het programma. Vrijdag staan de eerste vrije trainingen op het programma. En op donderdag zijn we er alweer met de nieuwe F1-update. Leonie zit dan op mijn plek. Wil je weten wanneer de nieuwe video's online staan? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot volgende week.